ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Siegfried Bracke is 67 jaar, erevoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ex-gemeenteraadslid in Gent en oud-journalist bij de VRT. Hij is op dit moment nog steeds lid van de partij N-VA. Ik ben bij hem thuis geweest in het centrum van Mol. Ik werd meteen verwelkomd door een boekenkast, rechts in de inkomhal. Het is het eerste wat je ziet als je binnenkomt, na Siegfried Bracke zelf, bedoel ik. We hebben gepraat op het terras, achter het huis, dus je hoort wel wat straatlawaai en vogeltjes fluiten en zo. Siegfried Bracke zei dat hij zelden zenuwachtig is voor een interview, maar nu wel, omdat hij zich afvroeg of hij wel genoeg te vertellen had over zijn drie boeken voor deze podcast. Je kan al vermoeden dat dat geen enkel probleem bleek te zijn. Ons gesprek ging over Hugo Claus, waar hij vol vuur en enthousiasme over spreekt. Hij vertelt dat hij geen spijt heeft niet meer politiek actief te zijn en ook geen spijt te hebben niet meer journalistiek actief te zijn. En hij heeft het ook eventjes, in een sprekend moment, over zijn opvoeding. Alle boeken en schrijvers in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Daar vind je ook de drie boeken opgelijst. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Siegfried Bracke.
De boeken staan overal, ze staan ook boven. En ze staan, waar we hier zitten, kan je dat in de donkerte nauwelijks zien, maar mijn bureau staat daar helemaal achteraan in de living, dat is een beetje een verborgen hoekje. En daar staan ook boeken. En dan heb ik nog een huis in Gent en daar staan ook boeken. Ik moet wel zeggen, ik ben daarvan aan het terugkomen. Ik ben ondanks mijn gevorderde leeftijd overgeschakeld op elektronisch lezen. En dus mijn dikste boekenkas binnenkort, hoop ik, want ik hoop nog lang te leven, is dat, ik zal het merk maar noemen, een Tolino. En daar zitten alle boeken in. En dat is dus voor iemand die af en toe toch wel wat reist, zoals ik, heel handig natuurlijk. Want het gewicht tussen boeken in een valies en boeken in de Tolino is natuurlijk gigantisch verschillend.
En ben je daarom overgeschakeld voor het leescomfort of voor het draagcomfort? Of?
Ja, het had ermee te maken, maar ook omdat ik een beetje geneigd ben te denken, je moet mee met je tijd. Hè? En dus vroeger had ik ook een soort van sacrosant respect voor boeken, waar ik ook niet aan kwam, tenzij misschien met een potloodje. Terwijl nu neem ik een gewone stabilo marker en ik duid aan. En ik ben dus tot het inzicht gekomen dat boeken gebruiksvoorwerpen zijn en dat je daar mee omgaat zoals met andere gebruiksvoorwerpen, dat je die ook weggooit. Maar vroeger gooide ik die nooit weg, ja. Nu wel.
Maar hoe komt dat dan? Wat verandert er dan in je hoofd dat dat anders
wordt?
Mijn
hoofd gaat mee met de tijd, mag ik hopen. Dus. Ik heb eens een discussie moeten voeren met De Winter, toen ik voorzitter was van de Kamer. En dat ging nogal hard en op een bepaald moment riep De Winter, ik denk al 40 jaar hetzelfde. En ik zei, ik echt niet, ik kan dat niet. Ik kan dat echt niet, 40 jaar hetzelfde denken. Ik vind dat trouwens een probleem, iemand die 40 jaar hetzelfde denkt. En dus ook mijn houding ten opzichte van boeken is veranderd. Maar ik koop nog veel, want ik zit ook bijvoorbeeld heel graag te neuzen op de site van de slechte. Want een gepensioneerde moet een beetje kijken wat hij doet natuurlijk. En dus ik wil ook niet te veel geld aan uitgeven, maar toch geef ik daar eigenlijk behoorlijk veel geld aan uit. En dan koop ik dat. En ik heb ook de verschrikkelijk slechte neiging weer opgevat. Of opgenomen om 5, 6, 7 boeken tegelijk te lezen. Waar ik dus, wat ik vroeger al deed toen ik jonger was. En dan ben ik daarmee gestopt omdat ik vond dat ik gedisciplineerd moest zijn en gefocust. En nu is dat weer helemaal verloren. Ik lees 5-6 boeken tegelijk.
En dat lukt?
Ja. Ik heb er ook een om in bed te lezen met mijn Tolino, maar ik heb hier... Ik ben bezig in verschillende dingen tegelijk.
Maar je hebt geen 6 Tolino's, je hebt maar 1 Tolino.
En ja, want bij de slechte koop ik nog echte boeken. Maar als ik die uitlees, of soms niet uitlees omdat ze echt niet goed genoeg zijn, gooi die ook gewoon weg.
Ja, en als je zegt de slechte, heb je het dan over zo antiquariaat? Heb je het dan zo echt over
zeldzame uitgaven? Nee, totaal niet. Hoewel, nee, vooral ook... Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ik was vroeger flink gesteld op de geur van boeken. Maar helaas, en daar moet echt eens naar gekeken worden, de meeste recent gedrukte boeken stinken. Naar olie en naar chemicaliën. En dus, als ik aan een boek ruik, ik vind het zo verschrikkelijk stinken. En dan moet je je voorstellen dat je dat in je bed leest s'avonds en je geurt, dat is toch echt niet te doen. En dus is dat eigenlijk een bijkomende reden om naar een Tolino over te schakelen, want die geurt naar niks.
Ja, ik begrijp het. Oké. En hoe vaak lees je? Je zegt in bed soms?
Elke dag.
Ja. Elke dag in bed?
Of? Ja.
En ook nog niet in bed?
Ja. Hier in de tuin, buiten, bovendien, ik heb een echt wel... imposante verzameling van zinnetjes die ik dus aanduid en dan vroeger deed ik dat in een boekje en nu tik ik dat in een bestand
quotes
maar ook heel zinnetjes het is van alles, het is dus een soort oefening die nooit verloren is, want ik merk dat eigenlijk onbewust heel vaak in een interview bijvoorbeeld, die zinnetjes daartussen schieten. En ik doe dan niet aan bronvermeldingen en dan lijkt het alsof ik dat allemaal zelf gevonden heb.
Geniaal.
Quot non natuurlijk, maar...
En met de e-reader, met de Tolino, hoe doe je dat dan?
Oh, maar dat is heel makkelijk, hè. Dus je kan markeren en dan wat je markeert staat in een nieuw boek. En dus wat doe ik dan? Na een zekere tijd heb ik heel veel dingen gemarkeerd. Het is bovendien, het heeft het voordeel, dus dat staat in dat nieuwe boek. Ik transponeer het dan op mijn computer en dan zie ik dat ik behoorlijk veel heb gemarkeerd. En dan doe ik al een eerste selectie en dan gaat er weer veel uit. En wat dan overblijft is interessanter. Terwijl als ik mijn bestand met mijn zinnetjes openmaak, dan zie ik daar dingen in staan waarvan ik denk, waarom heb ik in godsnaam dit ooit opgeschreven? Want dit slaat nergens op. Dat is zoals met de boeken zelf. Hè. Een van de interessantste dingen, en nu ik veel minder werk heb, doe ik dat. Dat is herlezen. En je komt tot de onvermijdelijke conclusie dat dingen die je vroeger heel goed vond, ja, dat je dat niks meer vindt eigenlijk. Maar ook omgekeerd. Ik heb bijvoorbeeld, want wij moesten in de Germaans natuurlijk een lectuurlijst afwerken. En ik had daar toen, ik herinner me dat nog, de grootste moeite met Dostojevski, omdat ik dat zo moeilijk vond om dat te volgen en wie was wie enzovoort. Terwijl ik heb dat nog niet zo lang geleden is opnieuw gelezen en dan was dat de helderheid zelf. Ik verstond alles en ik kon het navertellen en dus dat is de verandering natuurlijk.
Ja, dat is mooi, hè, dat je ook jezelf ziet veranderen in boeken ook en dat je zo ziet hoe... Dat je zelf daarin evolueert en je eigen evolutie eigenlijk ook ervaart.
Ja, natuurlijk.
Als het ware. We gaan meteen naar jouw eerste boek gaan, als het goed is. Ik heb gevraagd om 3 boeken te kiezen waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben.
Ja.
Wat is jouw eerste boek?
Ja, ik heb eigenlijk nooit nagedacht over de volgorde, maar het boek wat ik zelf zonder twijfel al het meeste heb gelezen, ik denk dat ik het al 15, 16 keer heb gelezen, dat zijn... En ik vind dat ook het magnum opus van Hugo Claus, en dat is De Geruchten. Dat vind ik Claus op zijn allerbest, nog beter dan Het Verdriet van België, wat ook behoorlijk goed is, hoor, daar niet van. Maar De Geruchten is poëzie, dat is Grieks drama... Dat is het beste van Klaus in, ik heb niet gekeken, maar ik denk 189 bladzijden. En dat is formidabel. En ik heb, ik moet dat bekennen, want eens journalist, altijd journalist. Ik heb 3 boeken gekozen waar je eigenlijk kan zeggen dat de noemer, of het kleinste gemeen veelvoud, hoe noemen ze dat, een virus is. Dus het gaat telkens over een virus dat toeslaat en de geruchten ook. Hè. Bij de geruchten gaat het dus over een zoon die terugkomt uit Afrika naar een dorp, ergens in Vlaanderen, Alegem heet het, alleen al de naam van het dorp. En René Catrice. En hij komt in het dorp en er wordt vanaf het moment dat hij terugkomt uit Afrika, waar hij als huurling heeft gevochten, breken er de meest verschrikkelijke ziektes uit. Dus te zeggen, het is één ziekte, maar die zich op een paar andere manieren uit. Het is altijd ook wel in het blauw. Dus iemand krijgt blauwe lippen, blauwe tongen, kotst blauwe brei. En dus zoals in de Ilias, de Apollo, de pijl in het Trojaanse kamp schiet, is het hier René Catrice die in het dorp wordt binnengebracht en dan ja, breekt er van alles uit. En dan komen natuurlijk de geruchten van waaraan ligt dat? En dan zie je wat we ook nu hebben meegemaakt. En dus het prachtige van dit boek is dat, zoals in Klaus zijn allereerste roman, De Metsiers, daar heeft hij als allereerste in Vlaanderen, nu is de germanist die een beetje bovenkomt, een wijzigend verteld perspectief gebracht. Dat wil zeggen, elk hoofdstuk begint met een naam en dus dan zie je de werkelijkheid vanuit het oog van de naam. Dat is een procedé dat door Faulkner is geïntroduceerd in The Sound and Fury. Maar Klaus deed dat op zijn 18e, stel je voor, bij de Metsiers. En dat doet hij hier ook, maar nog veel meer uitgeklaard en nog uitgebreider. Want er is ook een personage, zogenaamd, die ochtend. Of de plaag. Dus dat zijn geen mensen meer, maar vanuit een tijd of een gegeven, of soms vanuit 2 personages. Dus dat is fantastisch om te lezen. En natuurlijk het meest interessante, maar ook geestige en boeiende personage is natuurlijk wij. En wij, wie is dat? Het volk. En die zitten in Café de Doofpot. En dan bespreken die de actualiteit. En je hebt natuurlijk dorpsfiguren, de intellectueel, de onderwijzer, die allerlei beschouwingen geeft. Maar het is een fantastische roman. Overigens, ik moet tegelijk waarschuwen, er is een sequel ook. Want dit lijkt hier een dik boek, maar dus dat is het tweede deel zit hier ook in. En dat is Onvoltooid Verleden. En dat is absoluut bij vergelijking, ik zou bijna zeggen, waardeloos. Mm-hmm. Dus dat moet je niet lezen. Alleen de geruchten. Ik heb over Apollo gesproken, die bij de Ilias de pijl in het Trojaanse kamp schiet. Ik herinner mij trouwens nog vanuit de humaniora dat door Homeros op in 2 woorden wordt beschreven. Om maar te zeggen hoe korte zinnetjes heel belangrijk zijn. En in het Grieks heet dat dan FIA's, bal! En dan, dat is ongelooflijk hoe die pijl, je ziet hem daar invliegen. Dat gebeurt hier ook. Apollo is een ongelooflijk belangrijke figuur. En dus, want Klaus, dat is typisch, die jongen is nooit naar school geweest eigenlijk. Enfin, hij is wel naar school geweest, maar dat was telkens een ramp. Maar ik heb nooit iemand geweten die zoveel wist en zoveel onthoudt en zoveel ziet en voelt. Ik heb het geluk gehad om de man ook een aantal keren te hebben ontmoet. En dat was ook die vertelde verhalen waar je echt uw vingers van. Ik heb hem één keer dialect horen spreken. Wat bij Klaus zeer uitzonderlijk is. Want hij sprak een soort van heel mooi Nederlands. Wat hem trouwens ooit een incident heeft opgeleverd. Op een nacht loopt hij in Antwerpen in een gezelschap. En hij praat met dat gezelschap. En er komt een man voorbij. En die pakt hem bij zijn schabernak. En hij zegt... Godverdoemd zijn Hollander. die man is zo bezeten door kennis. Die deed trouwens ook elke avond mee aan een heel moeilijke quiz op Antenne 3, als ik mij goed herinner. Op de derde zender van de Franse televisie. En dus, hier zit alles in. Hè. Je verneemt hier iets over Biltura, over Stan Okkers. Over, noem maar op, hè. Liedjes komen daarin. En dus dat is een panoplie en een breed spectrum van de hele wereld. En het is natuurlijk ook heel Vlaams.
Je zei dat je Klaus één keer dialect hebt horen spreken. Ja. Weet je nog wanneer dat was? Of hoe,
ja, ik weet zelfs nog in welk restaurant het was. Het was in een restaurant in Brussel, in de Marollen. En dat werd gerund door Daniel van Avermaat. En dat heette Sticker La Pat. En daar heeft Klaus een verhaal verteld over Frits van den Bergen, de Laathemse expressionistische schilder. En dat is op zichzelf ook al een roman, dat verhaal. Ik zal het heel snel vertellen, maar Klaus, dat duurde wel wat. Hè. En hij proefde die West-Vlaamse woorden. En dus het gaat over Frits van den Bergen, die met andere Laathemse schilders naar Parijs gaat om daar de grote musea en de grote kunstwerken te gaan bekijken. Gustus Smet, Leon de Smet enzovoort zijn er allemaal bij. Die gaan allemaal mee. En dus ze komen aan in Parijs en door een of ander toeval belandt Frits van den Bergen daar in de armen van een vrouw met wie hij in een hotel verdwijnt. En hij komt daar eigenlijk maar uit op het moment dat de anderen terugkomen. En hij kan nog net bij de anderen aansluiten om de trein terug te nemen van Parijs naar Laathem. En hij komt aan in Laathem. En de mensen die weten van die verplaatsing vragen aan Frits van den Bergen: wel, hoe was het in Parijs? En dan antwoordt hij: Parijs, dat is allemaal fel overdreven. Dit is van zo een... Ten eerste is dat geestig, ten tweede is dat zo wijs en zo duidend voor het hele leven. Dat is een metafoor. Parijs, dat is allemaal fel overdreven. Dat is iets. En dat staat hier, met dat soort dingen staat het vol.
Heb jij ook, lees je ook poëzie? Heb je de poëzie van Klaus ook gelezen? Of niet?
Ja, ten eerste, ik ben van Oostakker en dus heb ik de Oostakkerse gedichten. Ik weet zelfs het huis waarin hij zat, kan daar zo naartoe gaan, waar hij dat geschreven heeft. Maar ik moet bekennen, ik ben niet zo'n goed poëzielezer. Ik heb verhalen nodig.
Okay. Boek 1 was De Geruchten van Hugo Klaus.
Ja.
Wat is jouw tweede boek?
Ik ga ze gewoon nemen zoals ze liggen, hè, hier. Dat is recent. De dokter is uw kameraad niet van Louis van Dievel. Mijn goede oud-collega Louis van Dievel, die dus het leven beschrijft van een personage wat hij noemt Gust van Mol. Maar het gaat over Jan van Duppen. En Jan van Duppen is iemand uit de Kempen, uit Gierle, het dorp van Louis Neefs. Jan van Duppen wordt op heel vroege leeftijd communist, lid van AMADA. En hij zit daar tot over zijn oren in, studeert maar, gaat dan werken in de fabriek, in de mijn, als trambestuurder, stopt daar dan mee, maar gaat geneeskunde studeren, Maar breekt uiteindelijk met Amada, omdat hij ziet dat het absoluut niet klopt. Maar hij blijft nog wel denken wat hij eerst dacht. En dan wordt hij een soort van geneeskunde voor het volk, maar dan niet bij Amada, maar bij de socialistische mutualiteit in Turnhout. En via de mutualiteit, die stap is bij ons natuurlijk erg klein, komt hij ook in de traditionele politiek bij de SP, nu SPA. Wordt zelfs parlementslid eventjes, maar ook daar ziet hij dat het van geen kanten klopt. Hij noemt dat hij noemt de partij een incestueuze familie waar iedereen het weet, maar iedereen zwijgt. En hij botst daar ook op allerlei toestanden waarvan hij zegt, hoe is het mogelijk? En uiteindelijk gaat hij daar ook weg en wordt hij huisarts in een achterstandswijk in Rotterdam. Met 75% van zijn patiënten zijn mensen die van elders in de wereld komen, met hilarische verhalen zoals Van Dievel ze opschrijft. Bijvoorbeeld een heel zware zwarte man die ontzettend suikerziek is. En Van Duppen zegt, kom aan, je moet vermageren en je moet gezond eten enzovoort. En veel minder vooral, hè. Rob die man zegt, maar meneer de dokter, ik heb meer dan de helft van mijn leven ongelooflijke honger gehad. En dan ben ik naar hier gekomen. Je zou toch niet willen dat ik nu stop met eten. Nu ga ik eten zoveel ik kan om goed te maken wat ik in mijn jonge jaren niet heb gehad. En dat soort verhalen. En dan blijft hij nadenken, blijft hij ook politiek denken. En krijgt hij eigenlijk in een zeer parallele situatie een soort van, niet een soort van, een Dalrymple experience. Dus hij leest Theodore Dalrymple, die ook arts is, maar dan in gevangenissen. En dus ook met de onderkant van de samenleving te maken krijgt. En hij wordt in plaats van communist eerst, eindigt hij nu als een conservatief die vindt dat Dalrymple gelijk heeft. En dat links probeert mensen in een afhankelijkheidspositie te houden om die mensen ook in de greep te houden. En hij is net zo oud als ik trouwens, Jan van Duppen.
Het verhaal, is dit een soort biografie dan van die man?
Het is een biografictie zogenaamd. Maar alles wat erin staat is juist. Louis van Dievel heeft heel maniacale trekjes. Heeft 200 vragen aan Jan van Duppen gesteld. Die Jan van Duppen heeft ook maniacale trekjes. En dus die heeft daarop geantwoord. Heeft ook al zijn nauwkeurig bewaard archief overgedragen. En dus het is een beetje zoals Robert Harris, die de boeken heeft geschreven over Cicero en over Dreyfus bijvoorbeeld, wat heel goede boeken zijn. En het is een verhaal, maar het is allemaal juist wat erin staat. Er staat, en ik weet het ook intussen, want ik heb de eer en het genoegen mogen hebben om de laudatio over het boek uit te spreken. En ik heb dan ook contact gehad met nadien met Jan van Duppen en hij zegt mij, er staat alles in. Mm. En voor ik het vergeet, ook dit gaat over een virus, want wat is Jan van Duppen? Een jongen uit de Kempen, dus diepgelovig. En natuurlijk verliest hij dat geloof, maar het schuldbesef zit daar, en dat is eigenlijk de essentie van het geloof. Hè? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. En hij blijft dus eigenlijk heel zijn leven lang, ook nu hij een conservatief is, eigenlijk vinden dat hij zich moet verantwoorden. Dat hij moet tonen dat hij zijn best heeft gedaan om de samenleving beter te maken. En dat is ook viraal natuurlijk. Hè? Want dat gaat daar niet uit. Hè? En je ziet, zeker ex-katholieken zijn wat dat betreft eigenlijk nog veel gevoeliger en laat ons zeggen nog zieker in dat bedje dan gewone katholieken. Omdat daar, ja, dat schuld, de God de Vader die op individuele basis zegt, jij, wat hebt jij gedaan? En in Amada natuurlijk zie je dat. Ze moeten daar niet alleen leren en luisteren, maar ze moeten ook elke dag aan zelfkritiek doen. Want dat Chuen Lai, want dat zijn Maoïsten, hè? Chuen Lai beschrijft het arbeidersparadijs. En ik kan het niet meer helemaal citeren, maar ik heb het is een van de zinnetjes die ik wel opgeschreven heb. John Lai zegt, 's ochtends jagen, 's middags vissen, dan de maaltijd bereiden of zoiets, en 's avonds zelfkritiek. Zo van, waar of op welk punt heb je tekort geschoten vandaag aan jouw dienstbaarheid ten aanzien van de arbeidende klasse?
Jij bent nu niet meer politiek actief. Je bent niet meer partijpolitiek actief eigenlijk. Hè?
Ik heb een lidkaart van de N-VA. Zet toe.
Ja. Dit boek gaat eigenlijk over, ja, deels over iemand die teleurgesteld is in de politiek, denk ik. Hè? Die zo, die, ja. Herken je dat? Denk je van, ik kan snappen dat iemand dat heeft?
Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja. Als je wil weten hoe partijpolitiek werkt, lees De Dokter is uw kameraad niet. En de stukken over de SP, maar je kan het over gelijk welke partij doen. Het is waar, hè? Dus alleen natuurlijk heb je hier het feit dat, ja, Jan van Duppen heeft op dat moment een duidelijk linkse, ik zal maar het cliché woorden gebruiken, een duidelijk linkse inborst, en hij ziet natuurlijk dat binnen die partij dat absoluut niet klopt, hè? Dus de mensen worden naam en toenaam, bijvoorbeeld de partijvoorzitter is op dat moment Patrick Janssens, en die wordt betaald via een managementvernootschap. Moeilijk natuurlijk.
En heb je dat, als je zegt van, ja, je kan in dat boek lezen hoe dat werkt, die teleurstelling, hoe dat gaat, heb je dat zelf ook? Dat je zegt van, ik ben daar eigenlijk zo wat grimmig over, of ik heb daar een negatief achteraf?
Nee, ik heb wel, kijk, ik ben heel lang journalist geweest en ik kan de journalistieke reflex niet meer bedwingen. Dat gaat niet meer. Ik blijf dat. Dat was trouwens ook een voordeel in de politiek, maar ook een geweldig nadeel, want ik zag altijd alles. Terwijl je binnen de politiek beter bent dat je je eigen dingen en alleen dat ziet. Mm-hmm. Maar dat kon ik dus niet. En ik ben bovendien geprivilegeerd geweest. Hè? Dus heel mijn bestaan is trouwens een groot privilege. Hè? Ik ben van alles geworden in mijn leven. Ik heb nooit ergens moeten solliciteren. Dus dat is een absoluut geprivilegeerd bestaan. Maar het is waar natuurlijk dat het politieke landschap en de manier waarop aan politiek wordt gedaan in dit land, maar niet alleen in dit land, maar laten we het voor het gemak van spreken daartoe beperken, dat systeem is zo versleten als wat. En dus je moet dat echt, en dat zal gebeuren, maar het zal maar gebeuren, zo gaat dat nu eenmaal, van door scha en schande, als het niet anders meer kan. Want anders, je zou het vroeger kunnen doen, maar dan stoot je op belangen. Bijvoorbeeld de manier waarop de politieke partijen in dit land worden gefinancierd, dat is een regelrechte schande, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus daar moet ook iets aan gebeuren, er moet van alles gebeuren.
Maar ben je dan niet... Je hebt daar zelf in gezeten, in dat systeem, heel sterk en heel hoog, ben je dan niet teleurgesteld dat je dat niet meer hebt kunnen veranderen?
Nee, omdat ik... ten eerste, ik denk dat we toch wel meer gedaan hebben dan... Ik denk dat de geschiedenis over die periode milder zal oordelen dan dat we dat vandaag doen. Maar ik begrijp dat we het vandaag niet doen en er zijn ook goede redenen toe. Maar ik denk dat als men een beetje op afstand kijkt, dat beter zal. Ten tweede natuurlijk, ja, ik heb me echt volop gesmeten daarin. Hè. En ik heb er geen seconde spijt van. Maar ik blijf natuurlijk, en ik bleef toen eigenlijk ook altijd een soort van helikopterzicht bewaren. Waardoor ik, ja, daar... Dat was ook trouwens mijn functie in de partij. Hè. Ik zei, toen ik wegging, zei De Wever dat hij mijn analyses in het partijbestuur, hoe gruwelijk ook stond er, ging missen. En dat is inderdaad waar, omdat ik dus af en toe dingen zei die je daar normaal niet zegt, omdat dat zo vernietigend is. Maar ik deed dat wel vanuit een en natuurlijk, ja, ik weet, ik heb achteraf ook wel begrepen dat niet iedereen dat fel kon appreciëren, maar iemand van het kaliber van De Wever uitgerekend. Wel natuurlijk, dat is iemand die wel verder ziet dan het probleem van vandaag.
Mis je dat niet, die invloed?
Nee. Nee, je moet in je leven bladzijden kunnen omslaan en iets anders. En de bladzijde waar ik nu mee bezig ben, dat is heel interessant hoor. Ik bedoel, ik amuseer me eigenlijk verschrikkelijk goed. Ten eerste, ik heb nooit moeten werken. Dat is al een belangrijk ding. Dus ik heb echt nooit gewerkt. Of althans niet de indruk gehad dat ik moest werken, terwijl men van mij zei dat ik verschrikkelijk hard werkte. Dus dat was eigenlijk de ultieme misleiding. Maar bon, dat kwam eigenlijk heel goed uit. Dat is zoals je in je leven soms verandert van vrouw bijvoorbeeld. Never go back. Ja, dat is geen goed idee.
We hebben het even over politiek. Jij bent lid geweest van SP, jij bent nu lid van
de NVA. Ik ben begonnen als lid van de Volksunie.
Volksunie zelfs. Ja. In dit boek gaat het over de Communistische Partij. Het gaat over boeken, hè. Daarom ga ik boeken en teksten. Hebben teksten / boeken een rol gespeeld in jouw vorming, jouw politieke vorming?
Op
welke manier dan? Kan je daar iets van zeggen?
Guy Peters, de voormalige baas van de mutualiteit, socialistische mutualiteit, heeft dat in een interview gezegd en dat was heel juist. Ik ben altijd een sociaaldemocraat geweest, maar tegelijk ook, dat voegde hij er zelf ook aan toe, een Flamingant. Dat wel. Maar alleen heb ik bijvoorbeeld door Dalrymple te lezen, en je zal nooit geloven door wie ik de eerste keer Dalrymple heb gelezen. Dat is mij namelijk par persoon interferé, zoals dat heet, aangeraden door de vrouw van Louis Tobak, die dus dat ook had gelezen en die dat buitengewoon interessant vond. En het is ook interessant.
Welk boek van Dalrymple moeten we lezen als we...
Mensen aan de onderkant, denk ik. Maar ik heb ze, denk ik, allemaal gelezen. Ik vind wel dat hij nu in zijn laatste boek begint te zeuren. Omdat, ja, één keer het gezegd is, moet je dat niet noodzakelijk blijven zeggen.
Jouw tweede boek was Dokter...
De dokter is uw kameraad niet.
Niet van Louis van Dieval. Ja. Wat is jouw derde boek?
Ja, derde boek is van José Saramago, Het verzuim van de dood. En ook dat is viraal. Want wat gebeurt er? Op een bepaald moment, op nieuwjaar, in de huidige tijd, binnen een bepaald land dat niet wordt genoemd, gaat men niet meer dood. Dus je bent wel erg ziek of erg gewond. En dus er is geen tekort aan bloed of zo. Bloed kan. Maar je gaat niet dood. En dus dat wordt... Want je ziet telkens, het is eigenlijk een boek in drie delen. Het eerste deel is dus situatie A. En dat is typisch voor Saramago. Hè. Hij zegt, stel, en dat is bijvoorbeeld in de Stad der Blinden zo, maar hij heeft ook een boek waarin een land voor 100% blanco stemt. Iedereen stemt blanco. En wat gebeurt er dan? En dus dit is hier, niemand sterft. Wat gebeurt er dan? En wie Saramago heeft gelezen, weet hij. Hij schrijft dus, alleen de eerste zin is altijd bij hem cruciaal. En de eerste zin van dit boek is,
helemaal aangeduid,
de volgende dag ging er niemand dood. Overigens is dat ook de laatste zin. Maar dus dit is een beschrijving van een situatie, om het in actuele termen te zeggen, de meest totale ondersterfte. Ah ja, maar Dus in eerste instantie, de media spelen een geweldige rol. Die juichen dat toe, de krantenkop is een nieuw jaar, want het gebeurt op nieuwjaar. Een nieuw jaar, een nieuw leven. Maar natuurlijk, al wie 10 seconden nadenkt, zegt iets over de media, maar goed, geheel terzijde, die denkt, ja, de eerste die natuurlijk bij de premier komen, is onze moeder, de Heilige Kerk. Want ja, als je niet doodgaat, kun je ook niet verrijzen. Wel, heel een core business is weg. Er dreigt een opstopping natuurlijk, wat we ook gezien hebben bij corona. In de ziekenhuizen, in de bejaardenhuizen, al die mensen blijven daar liggen. Dus dat is een gigantisch probleem. De uitvaartsector, ja, die vallen zonder werk. Er moet niemand worden begraven, want ze gaan niet dood. En dus onmiddellijk wordt daar trouwens een politieke oplossing voor bedacht. De regering beslist dat voortaan dieren ook waardig moeten worden begraven. En wie dat niet doet, begaat een misdrijf. En dus de uitvaartsector moet zich bezighouden met het cremeren van honden, katten, kanaries enzovoort. En dus die hebben al een geweldig probleem. Nog een probleem, de verzekeringsmaatschappijen. Ja, een levensverzekering. Ja, je moet niets betalen als iemand doodgaat, maar je gaat ook natuurlijk geen klanten hebben, want dat heeft geen zin. Dus dat is een gigantische catastrofe. En Saramago beschrijft dat dus zeer uitgebreid. De man schrijft dus zelden punten of commas. En dus dat wordt helemaal beschreven. Het is ontzettend geestig, maar ontzettend ook stichtend in de zin van, ah ja, als ik erover nadenk, natuurlijk. Is die uitvaartsector getroffen enzovoort. En wie vindt dan, dat is ook heel mooi, een organisatie van vrije jongens, om het met Van Koten en de Bie te zeggen, die de oplossing brengen. De organisatie noemt zich de Mafia, maar schrijft het met PH. En dus, wat doen die? Want in dat land wordt niet gestorven, maar in de buurlanden wel. En dus wat doet de maffia? Die brengt mensen over de grens, zodanig dat die daar uiteindelijk kunnen doodgaan. En de regering vindt dat niet slecht, want dat lost natuurlijk een deel van het demografische probleem op. En dus je ziet daar dus onwaarschijnlijke toestanden. Maar natuurlijk, je krijgt dus problemen met de buurlanden, want de maffia zet daar eigenlijk lijken af. En dus dat is een hele redenering. Stel dat, wat gaat er allemaal gebeuren? En het is fantastisch om te lezen. Je moet alleen bij Saramago gewoon worden aan het feit dat er dus... het is een soort van escrituurautomatiek. Hij schrijft op zonder punten of commas wat in zijn hoofd komt. En dus je moet dat leren lezen. Het is zoals een bepaald soort muziek wat je moet leren horen om dat te weten. Dus dat is het eerste deel. Het tweede deel, want er zitten twee volta's in, dus twee omkeringen van de situatie. Dus op een bepaald moment krijgt de directeur van de omroep een brief. En dat is een document dat van levensbelang is. En het blijkt dat het een brief is van de dood. Die zegt, ik heb mij vergist. Dat was echt een dwazigheid. We gaan dat niet meer stoppen. Vanaf nu, vanaf middernacht, wordt er weer gestorven. Maar, schrijft het dood, ik heb vroeger eigenlijk fouten gemaakt. Want het gebeurde in de vele eeuwen tevoren dat er mensen waren die dus ter plekke doodvielen en zo. En dat is eigenlijk geen manier van doen. Dat is brutaal, dat is lomp. En zo. En we gaan dus nu, vanaf nu, een ander systeem hanteren. Al wie gaat sterven krijgt een brief om te zeggen van het is zover. En een week later ga je dood. En dat is, ook dat is dus weer een stel dat. Ja. En dan zie je natuurlijk, ja, om te beginnen, op het moment dat er weer gestorven wordt, krijg je in één keer massief veel doden. Ah ja, al diegenen die lagen te sterven, maar niet doodgingen, die zijn dood. Maar bovendien natuurlijk blijkt dat als je een week op voorhand weet van volgende week exact is het zover, ja, dat dat ook maatschappelijk gigantische problemen veroorzaakt in allerlei sectoren van de samenleving. En dan heb je een volgende, laatste wenteling in het verhaal. De dood schrijft dus eigenlijk paarse brieven naar mensen die gaan sterven. En ze krijgt een brief die ze heeft gestuurd terug. Tot 3 keer toe. En dus de dood is totaal verrast. Want na eeuwen van continue effectieve arbeid heeft een probleem. Blijkt intussen een vrouw te zijn. Die overigens in een kamertje zit en van daaruit die brief verschijnt. En tegen de muur staat een zeis tegen wie ze spreekt. En bon, goed. Ze denkt, ja, dit kan. Het is een man van 49, een cello-speler. En ze zegt, ja, ik wil weten wat er aan de hand is. En de dood kan personificeren en ze wordt dus een vrouw van 38, een mooie vrouw bovendien. En, want ze praat zelfs met de zeis over wat ze moet aantrekken en zo, om dus ter aarde zoals, hè, dus ook dat is. En dus gaat, en ja, om een lang verhaal kort te maken, ze leert dus die cellist kennen. Ze wordt er verliefd op. Uiteindelijk gaan ze ook naar bed. Maar ze heeft daar een paarse brief voor de cellospeler wel mee. Maar uiteindelijk in zijn huis verbrandt ze de brief. En gaat daarna weer in bed liggen bij de cellospeler. En voor de eerste keer in jaren slaapt de dood ook. En wat is de laatste zin? De volgende dag ging niemand dood. Ja. En dat is dus perfect. Eros en Thanatos. Dus de dood die door de Eros wordt overwonnen, dat is prachtig gewoon. Hè? Als gegeven. Plus natuurlijk ook het feit dat de wereld draait door. Hè? En dus wat is de laatste constatatie, namelijk de volgende dag ging niemand dood. De eerste zin was ook de volgende dag ging niemand dood. En dus dat is formidabel.
Weet je nog hoe jouw zin voor lezen begonnen is? Heb je als kind veel gelezen?
Ja, maar dat was bijna, ja. Dus ik kom uit een gezin waar kennis verschrikkelijk hoog aangeschreven stond. Om u maar iets te zeggen, mijn moeder was historica en dus wij gingen in de jaren 60 al 4 weken naar Spanje, maar wij zagen geen zwembad of de zee of zo. Hè. Wij liepen en mijn moeder had dat zo voorbereid, die zei, als we nu daar om de hoek gaan we dit en dat zien. En dat werd dan uitgebreid bezocht enzovoort. Plus, je zou daar dus vandaag een proces voor krijgen. Hè. Op het einde moesten mijn zuster en ik een toets doen om te kijken wat we nog onthouden hadden. En je moest 70 halen. Maar natuurlijk, elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel zijn voordeel. Het is eigenlijk daardoor dat ik, je weet, de slimste mens van de wereld was eerst op de radio. Met Bruno Wijndalen en Geertje de Keuleer. Hm. In het Vrije Westen of zoiets. Ja. En ik ben daar de slimste mens van de wereld geworden. Samen met Wijlen, Frans Verleijen, de hoofdredacteur van KNAK. En je moest en ja, allerlei vragen die men mij stelde, wist ik zo van mijn moeder wat ik daar moest op antwoorden. En dus, wij moesten lezen en strips was moeilijk. Dus je mocht af en toe wel eens maar.
En waren er dan veel boeken in huis? Ging je naar de bibliotheek?
Ja. Dat was allemaal. Dat was bijna verplicht. Hè. Dus, plus natuurlijk, ik heb ook nog zo de. Op het college waar ik zat, op Sint-Lievens in Gent. Dat was nog de oude vorm. Hè. En ik was daar ook bij. Je had daar twee koren. het grootkoor, die zongen alleen op de feestdag. Maar dan had je de elite troepen, bij wijze van spreken. De Gregorianen heette dat. En die zongen dus per dag 2 uur. Ik was daarbij, omdat ik ook muziek kon lezen. Dus ik ben 4 jaar niet thuis geweest, hè. Want ik heb nog het 7e studiejaar moeten doen. Tussen het 7e studiejaar en... 3 jaar. En de 5e Latijnse. Heb ik dus... En dat is een beetje zoals voetballers. Hè? Wij werden ingezet natuurlijk. Maar ja, je kon geen 10 uur zingen. Dus de rest ging je ofwel naar de les. De studie en zo deden we niet. We werden ook speciaal behandeld, omdat we Gregorianen waren. En met het argument, qui bene cantat bis orat, dat komt van Augustinus, die goed zingt, bid 2 keer. Dus dan had je al een voorsprong. Hè? En dus, ja, je moest daar ook, je kon daar eigenlijk niks anders dan lezen.
Maar is dat positief? Heb je dat ervaren, wat je zegt van je ouders, heb je dat ervaren als positief of als een soort dwang? Als iets negatief?
Ja, was dwang, maar ik heb daar ook de voordelen van. Maar ik heb dat met mijn eigen kinderen nooit gedaan, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, maar het blijft er wel in zitten. Ook ten opzichte van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ik kom binnen in een kerk, want ik ga geregeld naar Rome. En dan zie ik daar allerlei Latijnse teksten. En dan kan ik mij echt niet houden om te zeggen... Vertaal.
Wat is dat met die NVA'ers eigenlijk?
Maar dat is ook... Ik heb daar zoveel... net zoals ik heb Latijn-Grieks gedaan, wat u wel kon vermoeden. Wij moesten ook hele stukken Latijn van buiten kennen. Hè? En dus ik lees nog altijd... Grieks ken ik niet meer. Dus ik kan het lezen, maar ik weet niet wat er staat. Maar Latijn kan ik zo lezen. Dus ik heb 6 jaar Latijn gedaan, mijn kinderen maar 4. Want dan hebben ze serieuze dingen moeten studeren van mij. En dat is ze hebben dat braaf gedaan allemaal. Dus ik heb een beetje voorsprong. Plus natuurlijk, ik lees toch zeker elke maand 2-3 bladzijden Latijn. Heel traag. Maar ik versta het wel.
Je bent iemand die heel kritisch is, hè? Eigenlijk altijd heel kritisch, dat staat ook op jouw site en dat zien we ook elke dag op Twitter, bijvoorbeeld. Je hebt al gezegd dat je de politiek niet mist, mis je de journalistiek?
Nee, ook niet, dat is hetzelfde. Dus ik schrijf nu wel op de site Doorbraak en vanaf nu ook in de morgen. Ja, ik de neiging om het nieuws te volgen, krijg ik er niet uit. Ik kijk naar alles, ik luister naar alles. En dus ik kan dat echt niet laten. En mijn vrouw vindt het verschrikkelijk, maar ik vind dat... Ik kan het niet laten. Echt. Zoals Luther het zei, ik kan niet anders. Ik kan ook niet nadenken. En allerlei gedachten formuleren. En ja, ik heb dat in mij om dan dat ook te uiten. Hè. Ja. En dat doe ik, maar voor de rest natuurlijk. Ja, ik heb het voordeel van geen speler meer te zijn. Hè. En nu ben ik echt een totale waarnemer vanuit mijn tuin. Of vanuit gelijkwaar, want dat houdt nooit op. Hè. Ik kan niet anders. Ja.
Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen? Op volgorde.
Mijn 3 boeken zijn Hugo Claus, De Geruchten, Magnum Opus, dan De Dokter is uw kameraad niet van Louis van Dievel, ook over schuld en hoe dat politiek wordt vertaald, en Het Verzuim van de Dood van José Saramago, waar het ook gaat over... Ja, een virus dat in de samenleving binnenkomt. Dit was eigenlijk een viraal gesprek.
Ja, dank je wel.
Alsjeblieft.
Voilà. Zo, dit was mijn gesprek met Siegfried Bracke. Alle boeken en auteurs in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Abonneren is gratis en gemakkelijk. Gewoon op abonneer klikken in de app waar je nu aan het luisteren bent. En het is gefixt. Zo mis je geen enkele boekentip meer. Laat ook eens aan 2 boekenliefhebbende kennissen weten dat ze ook eens moeten luisteren naar deze podcast. Zo help je om het boekenvirus verder te verspreiden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.